In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt professor Dr. ingenieur Koos van der Hoeven met Dr. Maarten Tushuizen, MDL-arts in het Leids Universitair Medisch Centrum, over de plaats van levertransplantatie bij patiënten met gemetastaseerde ziekte die alleen metastase in de lever hebben. In dit kader bespreken zij onder andere de TransMed-studie, waaruit bleek dat een levertransplantatie mogelijk en zinvol kan zijn bij sommige patiënten met alleen levermetastase van colorectaal carcinoom. Aan bod komen ook de overeenkomsten en verschillen met levertransplantatie bij hepatocellulair carcinoom en de meerwaarde van neoadjuvante immunotherapie.
Levertransplantatie voor patiënten die levermetastase hebben van een coloncarcinoom. Kan dat zinvol zijn? Nou, dat is een vraag die ik heel vaak in mijn spreekkamer gehad heb. Heel veel patiënten hebben gevraagd als ze levermetastase van een coloncarcinoom hebben, waarom word ik eigenlijk niet getransplanteerd? En ik heb altijd als antwoord gegeven, dat heeft geen zin. Maar misschien is daar wel verandering in gekomen. En daarover ga ik graag praten met dokter Maarten Tushuizen. Hij is MDL-arts in het LUMC en hij is vooral belast met dit onderwerp, levertransplantaties bij patiënten met metastase van een colorectaal carcinoom. Welkom Maarten.
Dank.
En fijn dat je dat wil doen. Waarom werden er eigenlijk nooit levertransplantaties gedaan bij patiënten met alleen maar levermetastase van een colorectaal carcinoom?
Nou Koos, allereerst veel dank dat we aandacht kunnen geven aan dit onderwerp. Ik ben daar heel blij mee. Het is zo dat we in het verleden hebben we zeker wel mensen getransplanteerd vanwege levermetastase door colorectaal carcinoom. Zeker in de jaren 90. En alleen toen we dat een keer op een rij zetten, toen zagen we dat ja, de overlevingswinst heel erg slecht was. Ja. Minder dan 20%.
Ja.
En de reden om een levertransplantatie te doen, ja, is om langer te leven.
Ja.
En we hebben toen in 2000 hebben gezegd van ja, we kunnen het ons niet veroorloven bij het tekort aan levers wat we hebben voor de mensen met andere leverziekten, zoals levercirrose, maar ook hepatocellulair carcinoom, om mensen levers te onthouden, omdat we ze aan mensen geven met colorectaal metastase, waarvan we weten dat ze een vijfjaarsoverleving niet beter is dan als ze chemo zouden krijgen.
Ja.
Nou, dus dat is toen echt internationaal gezegd van, nou, dat moeten we niet meer doen.
Ja.
Wat interessant is, is dat in Noorwegen was het zo dat ze daar een overschot hadden aan donoren,
ja,
aan leverdonoren. Dus in Nederland is het nog steeds zo dat 15% van de mensen op de wachtlijst helaas komen te overlijden omdat er niet op tijd een lever is.
Ja.
Maar in Noorwegen was het zo dat ze daar een overschot hadden. En toen dachten ze, nou, laten we toch eens kijken of we dat niet anders beter kunnen doen bij mensen met colorectaal metastase, omdat het ook zo logisch lijkt, zeker bij mensen, want iedereen, elke oncoloog kent wel mensen die levermetastase hebben van colorectaal metastase en waarbij ze zien dat het alleen maar tot de lever beperkt blijft en nog soms nog wel jaren goed gaat,
ja,
2, 3, 4 jaar. En dat je dan denkt, ik ben erop gekomen omdat ik zelf zo'n patiënt had toen ik nog in Amstelveen werkte. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zou het heel mooi zijn als je dat zou kunnen bieden.
Ja.
En gelukkig was het zo dat in Noorwegen die ruimte er was. Toen hebben ze eerst een kleine groep van 8 patiënten getransplanteerd. En toen waren ze toch wel wat strikt in de zin van, nou, je mocht geen extra hepatische metastase hebben, dus geen uitzaaiingen buiten de lever. En je moest in een goede conditie zijn onder de 70 jaar.
Ja.
En toen viel het ze op dat als je dat select in bent, dat je dan toch al ziet dat mensen een vijfjaarsoverleving kunnen halen van 65%.
Ja.
En die studie is heel belangrijk geweest. En daar hebben ze een vervolg op gegeven, waarbij ze toen hebben gekeken van, nou, als we nog selecter zijn en bijvoorbeeld een soort, we kennen de FON-criteria om mensen te opereren. Daar stelt het CEA is daarvan belang, de grootte van de tumoren, het aantal tumoren. En als je die een beetje moduleert en dan maakt daar de Oslo-criteria van. En daar kijk je dus naar het CEA als dat onder de 80 is, de grootste tumor kleiner dan 5,5 centimeter.
Ja.
De tijd tussen de diagnose van de primaire tumor is langer dan 2 jaar.
Ja.
Dat zijn allemaal gunstige factoren. En geen extra hepatische ziekte. En als je daar dan een transplantatie doet, dan kun je zelfs een 5-jaarsoverleving halen van 85%.
Dat is heel hoog.
Dat is fantastisch. Zeker als je vergelijkt met systemische therapieën, waar je met geluk tussen de 15% en 20% haalt.
Ja.
En natuurlijk is nog steeds resectie ook belangrijk. Maar er zijn gewoon mensen waarbij niet-lokale behandeling, zoals we dat noemen, dus niet RFA, dus niet radiofrequentieablatie, geen resectie of andere behandelingen mogelijk zijn. En die mensen, mits ze in een goede conditie zijn, zouden heel geschikt kunnen zijn om dan getransplanteerd te worden.
Ja, daar gaan we dadelijk toch wat dieper op in.
Ja.
Maar tegen mijn patiënten vertelde ik dan vaak, als je een levertransplantatie hebt gehad, dan moet je na de operatie immuunsuppressiva gebruiken. En onder het gebruik van immuunsuppressiva kunnen slapende, dormend tumorcellen tot ontwikkeling komen. Dat was een argument wat eigenlijk vaak gebruikt werd om een levertransplantatie bij mensen die metastase hadden van een maligniteit niet te doen. Klopt dat? Dat argument?
Nee, dat is heel mooi. Dat hebben ze dus ook gelukkig in Noorwegen kunnen weerleggen. Ze hebben toen gekeken naar de mensen die dus immuunsuppressie kregen na een transplantatie vanwege colorectaal metastase en vergeleken met bijvoorbeeld het ontstaan van longmetastase.
Ja.
En dat vergeleken met mensen met een rectumcarcinoom.
Ja.
En je ziet niet meer longmetastase door het gebruik van immuunsuppressie ten opzichte van mensen met een rectumcarcinoom.
Ja.
Dus dat lijkt dus gewoon niet waar te zijn. Het is wel zo dat er ideeën zijn dat de standaard immuunsuppressie wel anders zou moeten zijn.
Ja.
Dat is ook het advies wat we geven. Dus normaal geven we calcineurineremmers. Dat is bijvoorbeeld Advagraf of dus tacrolimus, Prograft of Envarsus. Maar dat zou je dan eigenlijk moeten vervangen voor een mTOR-remmer.
Ja.
Dus everolimus of sirolimus. Omdat het idee is dat daar de kans op progressie toch minder is. En die data komen met name uit de HCC. En ook daar moet ik zeggen, daar zijn ook believers en non-believers.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik een believer ben. En
dat jullie passen dat er niet
aan. Maar passen dat aan. Ja, en
nog, even voordat we over die levermetastase gaan spreken. Je hebt al gezegd, levertransplantatie wordt wel gedaan voor het primaire levercelcarcinoom. Kan je nog heel kort zeggen wat de criteria daarvoor zijn om voor de levertransplantatie in aanmerking te komen?
Ja, voorheen, tot 2 jaar geleden, hadden we natuurlijk de Milaan-criteria. Dus dat aantal tumoren kleiner dan 3 en niet groter dan 3 centimeter. Of 1 lesie groter dan 3 centimeter. Dat is nu veranderd in het zogenaamde AFP-model.
Ja.
Waarbij met name de hoogte van het AFP als een soort van marker voor biologische activiteit van die tumor een hele prominente rol speelt.
Ja.
Uiteraard ook nog wel de grootte en het aantal tumoren. En dat is nu het model wat we toepassen.
Ja.
Ik denk dat je daar een hele nieuwe podcast aan zou kunnen wijden.
Ja. En daar is eigenlijk ook het criterium dat de kans als je 100 patiënten behandelt, dat van die 100 na 5 jaar 50 nog in leven moeten zijn.
Dat geldt dat voor alle oncologische indicaties. En ja, eigenlijk zelfs ook voor levercirrose.
Ja.
Dus daarvoor gebruiken we natuurlijk de MELD-score, tegenwoordig de ReFit MELD. En dat is gebaseerd op de leverfunctie, zoals we dat te noemen. Dus stolling, bilirubine, maar ook natrium en creatinine. En dat is ook prognostisch voor de overleving. Ook omdat een transplantatie ook niet zonder risico's is en ook zelfs gepaard gaat met mortaliteit. Maar als je voorheen was het een meldscore van 16. Als je daarboven zat, dan was je 5-jaarsoverleving eigenlijk te kort en kom je in aanmerking voor een levertransplantatie.
Ja.
En om daar alvast een bruggetje te maken, dat was natuurlijk ook het moeilijke met als je dus nu mensen met colorectaal metastase op de wachtlijst zet, dan hebben zij eigenlijk altijd een hele goede leverfunctie.
Ja.
Dus hun ReFit MELD of een MELD-score is ontzettend laag.
Ja.
Nou, daarvoor hebben we dus een exceptiepunten, en dat geldt ook voor hepatocellen carcinoom. dat als je voldoet aan de criteria, dan krijg je als het ware bonuspunten. Dus je krijgt een fixed aantal punten waarmee je daarmee staat, hoog staat op de wachtlijst.
Ja.
Dat betekent ook dat het ten koste gaat van mensen die op de wachtlijst staan vanwege andere leveraandoeningen.
Ja.
En om dat te verantwoorden, hebben we afgesproken dat als we een patiënt hebben waarvan wij vinden, bijvoorbeeld als LUMC, dat dit een geschikte kandidaat is, dat we dat ook voorleggen aan Rotterdam en Groningen.
Ja.
En als zij akkoord zijn, dat die patiënt dus voorrang krijgt op de andere patiënt op de wachtlijst, dan krijgt hij extra punten en word je dus, kom je dus hoog op de wachtlijst. En je, voor colorectaal metastase is het vergelijkbaar met iemand die een jaar op de wachtlijst staat voor hepatocellen carcinoom.
Ja.
Dus dat, daar is het ook mee te vergelijken. En om nog een andere vergelijking te maken, mensen met een perihilargolangiocarcinoom, die krijgen nog meer punten. Dus die zijn nog eerder aan de beurt. Met dit idee, omdat dat toch wat een agressievere tumor is, dat je sneller getransplanteerd moet worden als je voldoet aan de criteria.
Ja. We gaan er dadelijk nog dieper op terug. Maar zeg maar een omslagpunt in oncologenland is misschien wel geweest. Enkele jaren geleden bij de ASCO werd de Transmet-studie gepresenteerd. En die werd later ook gepubliceerd in de Lancet.
Ja.
Kan je die nog een keer toelichten?
Ja, ik was daar natuurlijk ontzettend blij mee. Dus dat is een Transmet-studie is een studie geweest in internationaal. Hebben we als Nederland helaas niet aan meegedaan. Protocol verschilt ook iets anders, waarbij ze eigenlijk diezelfde Oslo-criteria hebben gebruikt om mensen te identificeren als geschikte kandidaten. Ja. En toen gerandomiseerd hebben in chemo plus levertransplantatie en chemo alleen.
Ja.
Waarbij die chemo 2 maanden na de transplantatie werd gecontinueerd en daarna gestopt.
Ja.
Dat is een anders dan wij in Nederland doen. In Nederland stoppen we eigenlijk per direct de chemo na de transplantatie.
Ja.
Dus dat het punt is, het hele protocol is nog steeds work in progress. Maar het zou kunnen dat we daarop terugkomen. Maar vooralsnog lijkt het erop dat dit ook werkt. En ja, daar zag je gewoon een duidelijk verschil in. Ik heb hem hier bij me. Die percentages van 5-jaarsoverleving, die zijn echt significant en echt relevant ook. Dus je hebt het over percentages 5-jaarsoverleving van 60% versus 18%.
Ja.
Ja, dat is ook wat we verwachten en verwacht hadden. En dat is natuurlijk fantastisch dat...
Dat waren patiënten met irresectabele metastase.
Niet lokaal behandelbare metastase, ja.
Van een colorectaal carcinoom. En die hadden een 5-jaarsoverleving als daar transplantatie bij zat van boven de 60%.
Yes.
Ja. Nou, dat was denk ik ook belangrijk om in Nederland de mensen zover te krijgen om hier ook toe over te gaan.
Ja.
Nog één ding over deze studie. Het gaat over irresectabel. Mm-hmm. Is er bij die studie ook voldoende rekening gehouden met de nieuwe RFA-technieken zoals we die tegenwoordig toepassen?
Ja, dus daarom zei ik net al niet lokaal behandelbare.
Ja.
Metastase. Dat is eigenlijk de term die je zou moeten gebruiken, omdat soms kan resectie niet, maar RFA wel. En er zijn natuurlijk ook nieuwe technieken met pump it trial, waarbij je dus intraarterieel de tumor behandelt.
Yeah.
Het aardige is dat we nu aan het denken zijn van, goh, het sluit niet uit dat je, als je niet gereageerd hebt op die pump-it, dat je daarna alsnog in transplantatie komt. Sterker nog, we hebben afgelopen jaar hebben we een patiënt die geparticipeerd had in de pump-it trial en daar niet meer aan voldeed.
En de pump-it is intraarteriële
chemotherapie in de lever.
Ja.
Sorry. En dat je dat dus alsnog een transplantatie kan doen. Dus ik zie het ook voor me dat je op een gegeven moment een bepaalde patiëntenpopulatie hebt die misschien wel meer voordeel heeft van een intra-arteriële behandeling, maar dat er ook patiënten zijn die eigenlijk bij voorkeur al meteen richting transplantatie gaan als die andere niet lokaal mogelijk behandelbare lesies zijn, zoals met RFA of met andere modaliteiten.
Ja.
Dat een beetje de toekomst gaat worden. Misschien ook afhankelijk van de CEA-hoogte, al dat soort dingen die dan een rol daarin spelen, of de grootte van de tumoren, wat nog steeds echt een prognostisch belangrijk iets is.
Ja. Die transmetstudie, dat was wel dat gaf de doorslag om in Nederland ook de transplantaties bij deze indicatie te gaan doen. Klopt dat?
Ja, zeker. Ik was daar ontzettend blij mee, want ik ben in 2019 begonnen en toen kwam ik gelukkig Marieke de Boer tegen, een transplantatiechirurg in Groningen, die ook bezig was met dit protocol. Toen hebben we de krachten gebundeld en later nog met Carlijn Buijs aangevuld, hebben we samen protocollen geschreven. Met name eerst de transplantatiewereld in Nederland overtuigd. Waarbij dus die 5-jaarsoverleving echt het belangrijkste argument was. En dat het eigenlijk zelfs beter is dan van cholangiocarcinoom. Maar in het begin werd ik echt verguisd door de oncologen. Ja. Die zeiden van ja, die levers kun je beter aan mensen geven die een leverziekte hebben.
Ja.
En dat lastige is dat je dus dan voorbij gaat aan dat je een levertransplantatie doet om langer te leven. En dan zou je dus mensen weer dit niet gunnen, als het ware, terwijl ze een kans hebben om in plaats van 18% 5-jaarsoverleving winst te hebben, 65% 5-jaarsoverleving winst te hebben. Nou, dat is natuurlijk, dat kun je niet. Dat gelukkig door die transmetstudie kon ik dat weerleggen.
Maar sinds wanneer worden die transplantaties voor deze indicatie nu gedaan in Nederland?
In Nederland is het protocol geaccordeerd in 2020 al.
Oké. Okay.
En ik moet wel zeggen dat wij ook, en dat is expres ook geweest, dat wij wel heel erg kritisch waren in de selectie van die patiënten.
Ja.
Misschien wel kritischer dan ze in Noorwegen waren. Maar dat had ook te maken met ook die 15%... overlijden op de wachtlijst. Dus er is gewoon een tekort aan levers.
Ja.
Het protocol is een protocol wat nog steeds gelukkig steeds aangepast kan worden naar aanleiding van nieuwe inzichten. Een van de inzichten die we hadden, en dat is nog steeds ter discussie, is bijvoorbeeld dat rechtzijdige tumoren, en dan heb je het met name dus over colorectaal tumoren in het cecum en het colon ascendens. Niet in het transversum, maar in het colon ascendens en cecum, dat die eigenlijk zo agressief vaak verlopen dat je die mensen juist niet moet transplanteren.
Heb ik dadelijk nog een vraag over?
Dat is goed. En nu zou je weer kunnen zeggen dat als je zeg maar lang genoeg wacht, dus tijd is echt een belangrijke factor. Dus hoe langer je na het stellen van de primaire diagnose bent, hoe gunstiger dat is van de kans dat een transplantatie goed gaat lukken en effectief is. Dus je zou kunnen zeggen dat mensen met een rechtzijdige tumor, die bijvoorbeeld 3 jaar geleden
geopereerd
zijn. En het lastige is natuurlijk dat in Noorwegen was het zo dat zij de primaire tumor er eigenlijk meteen uithalen. En wij laten vaak de primaire tumor zitten.
Ja.
En resectie van de primaire tumor, daar wil je het liefst 1,5 jaar wachten voordat je overgaat tot transplantatie. Dus dat zit ook wel in ons protocol.
Ja.
Dat we vaak eerst mensen screenen. Als je dan goedgekeurd bent, dat we dan de primaire tumor verwijderen. Dan 1,5 jaar wachten, inclusief chemo. En als je dan nog steeds binnen criteria valt, de CA onder de 90, kleinere tumor, et cetera, dat je dan op de wachtlijst komt.
Ja. Ja, je spreekt telkens over we. Er zijn een aantal centra in Nederland die levertransplantaties voor deze indicatie doen. Welke zijn dat?
Dat zijn de UMCG in Groningen, het Erasmus MC in Amsterdam, of in Rotterdam en natuurlijk LUMC in Leiden.
Ja, mooi. Misschien om valse verwachtingen bij patiënten en dokters te voorkomen, zou je nog een keer de criteria kunnen noemen waar een patiënt aan moet voldoen om hier voor de aanmerking te komen?
Ja, dus het belangrijkste is dat je ook fit bent.
Ja.
Dus je moet een levertransplantatie aankunnen. Je moet fit genoeg zijn.
Ja.
Dat is als eerste. Daarnaast moet het zijn dat het liefst de diagnose meer dan 1 jaar geleden gesteld is.
De primaire diagnose.
Primaire diagnose.
Ja.
Dus de coloncarcinoom gesteld is. Dat in principe zeker, als het kort is, niet rechtzijdig mag zijn, dat je een goede respons hebt van tenminste 8 weken chemotherapie. En dat doen we dus via de RECIST criteria van meer dan 10%.
Ja.
Het liefst dat je metastase, dus de uitzaaiingen, kleiner zijn dan 5,5 centimeter. En dat je niet reageert op immunotherapie bijvoorbeeld.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook tumoren die daar goed op reageren. We zijn heel ambivalent eigenlijk wat betreft immunotherapie. Het punt is namelijk dat immunotherapie je immuunsysteem aanjaagt. Dat is natuurlijk de hele idee. Maar als je dan een transplantatie gaat doen, dan wil je juist dat het immuunsysteem rustig is, ja, zodat je geen reactie krijgt.
Ja.
En vooralsnog zijn de tumoren die vaak in aanmerking komen voor immunotherapie gelukkig vaak rechtzijdig. Dus die komen al niet in aanmerking voor een transplantatie.
Ja.
Dus daarmee omzeilen we dat.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat in de toekomst, dat bij iemand die getransplanteerd is en een recidief heeft, dat het voor die mensen niet mogelijk is om immunotherapie te krijgen. Ook al zou het wel heel goed kunnen werken.
Ja.
Maar omdat je dan die nieuwe lever hebt, waardoor je afstoting reactie kunt krijgen, is dat wel een issue. Maar goed, je kan ook zeggen, tegen die tijd, als je die 5 jaar al volhoudt, heb je al winst.
Ja, ja. En een belangrijk criterium natuurlijk is dat er geen mogelijkheden zijn om de metastase met een lokale techniek,
exact,
te kunnen behandelen.
En dat is het criterium wat we ook hier bespreken in die MDO's, dat die multidisciplinaire overleggen, dat we ook echt nagaan als een patiënt, we krijgen gelukkig ook veel verwijzingen uit het AVL of uit de landen, Brabant, noem maar op, dat je ook echt met elkaar bespreekt van, is echt lokale behandeling met wat voor manier dan ook, is dat niet mogelijk? En als dat niet mogelijk is, dan voldoe je. Dus niet lokaal behandelbaar, mits die andere criteria ook voldoen, dan kom je in aanmerking.
Je noemde net al eventjes die immunotherapie. De afgelopen 5 jaar hebben we ook gezien dat patiënten met een zogenaamd mismatch repair deficiëntie,
ja,
en daarbij een colon-carcinoom, dat die heel goed op immunotherapie reageren. Maar je zegt eigenlijk, ja, dat zijn de mensen die we uitsluiten,
ja,
van levertransplantatie. En dat is nog terrein in ontwikkeling, of is, ja, dat al definitief?
Op dit moment sluiten we ze uit,
ja,
maar ook omdat ze het alternatief hebben.
Ja.
Maar ik sluit niet uit dat over 2 jaar
we
daar weer anders over kijken. En dat is denk ik het hele mooie, het bijzondere. Dat zogenaamde, het is bijna een specialisme op zich, de transplant oncology, zoals het internationaal nu heet. Dat is echt in ontwikkeling. En we komen tegen steeds meer dingen aan. Ja, en op een gegeven moment ben je eerst heel restrictief. En op een gegeven moment denk je van, ja, we zouden het toch eens kunnen proberen.
Ja. Colorectaal carcinoom, daar zien we natuurlijk vaak de levermetastase. Ook dat het soms alleen tot de lever beperkt is. Maar er zijn ook andere tumorsoorten die levermetastase geven.
Ja.
Wordt bij andere primaire tumoren ook levertransplantatie overwogen als er only in de lever metastase zijn?
Nee, dat geldt eigenlijk alleen maar voor neuroendocrine tumoren.
Okay.
Dus je zou kunnen zeggen, waarom kan dit niet met melanoom? Of waarom kan dat,
ja,
niet met mammacarcinoom? Ja, dat is, daar is gewoon de data, hebben we daar niet van.
En
we moeten gewoon weer terug naar, waarom doen we het? Om de overleving te verbeteren.
Ja.
En niet 2 jaar, maar 5 jaar. Ook omdat het nog steeds ten koste gaat van levers, van mensen die met een andere leverziekte op de wachtlijst staan.
Ja, en de gedachte bij bijvoorbeeld levermetastase van een mammacarcinoom is dat er toch wel metastase buiten de lever zijn, maar dat ze te klein zijn om te kunnen detecteren.
Ja.
Dit kan dus, onder die strikte indicaties die je genoemd hebt, is er voldoende bekendheid in Nederland onder oncologen om patiënten voor deze mogelijkheid door te verwijzen?
Nou, ik heb het idee dat toeneemt, laat ik het zo zeggen. En ik ben dus ontzettend blij met deze podcast. En ik hoop dus dat oncologen meer ontvankelijk worden voor deze optie.
Ja.
En dat het bij de MDO's ook steeds meer te sprake komt. Ook omdat het gewoon een hele, ja, nuttige. En ik heb liever dat mensen het overwegen en bij wijze van spreken mij ons de beelden sturen om van, goh, kan het niet? Dat we bij wijze van spreken eerst naar de beelden kijken of het überhaupt een kandidaat,
ja,
is. Ook om met name valse verwachtingen te scheppen. Ja. Dat niet te doen bij patiënten, want je geeft natuurlijk hoop. En het,
ja,
is natuurlijk ook zo, helaas hebben we mensen gescreend waarbij in de wachttijd,
ja,
tot die transplantatie toch progressie bleek of misschien zelfs longmetastase. extrahepatische metastase, waardoor die hele transplantatie niet doorging.
Ja.
Dus er zijn dus niet alleen maar succesverhalen. Dat zijn ook gewoon helaas hele verdrietige verhalen, ja, waarbij mensen niet op tijd een transplantatie hadden.
Dat blijft natuurlijk ook het probleem. De start van chemotherapie en operatie kan je plannen. Maar voor de start van een levertransplantatie moet je een patiënt hebben.
Exact.
Moet je een lever ter beschikking hebben.
Ja, soms kun je dat weer oplossen met een levende donatie. Dus dat je een iemand met dezelfde bloedgroep en grootte bijvoorbeeld vraagt om een deel van zijn lever af te staan.
Dat
gebeurt ook.
Ja.
Ook daar, maar dat zou kunnen.
Ja. Hoeveel patiënten zouden er nou potentieel in Nederland per jaar voor in aanmerking kunnen komen?
Ja, dus de chirurgen van het Erasmus hebben dat toen uitgerekend, dat tussen de 15 en de 30 per jaar zouden kunnen zijn.
Ja.
En daar zitten we nu nog niet op.
Nee.
Nog lang niet. Maar het begint te komen. We hebben nu nog geen 20 patiënten getransplanteerd.
Ja.
We hebben meer mensen gescreend, waarbij dus mensen helaas eruit vielen omdat er progressie was van ziekte. En we hebben nu wel, afgelopen 3 maanden hebben we wel een aantal mensen gescreend voor transplantatie vanwege deze indicatie. Dus ik ben wel hoopvol dat nu aan het toenemen is door de bekendheid, maar het kan altijd beter.
Nou, ontzettend fijn dat het mogelijk is.
Ja.
En dat er ook mensen zijn die zich daar helemaal op toe kunnen leggen, waardoor de selectie van patiënten toch beter wordt. En we hopen dat de bekendheid ook beter wordt, zodat patiënten die er voor de namelijk in kunnen komen, het ook daadwerkelijk krijgen. Maarten, wil je nog een laatste woord?
Nee, nogmaals, ik ben heel blij met deze podcast en ik hoop dus dat we met z'n allen in Nederland meer ontvankelijk worden voor deze indicatie en dat we mensen kunnen helpen en hopelijk hun prognose enorm kunnen verbeteren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.